Geliefde gemeente, we gaan luisteren naar het onfeilbare woord van God, wat tot ons komt uit het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 9, van 14 tot en met vers 29.
En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide, ik geloof. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in zijn huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten.
Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken met de hulp des Heren, vinden we in Marcus 9, het voorgelezen schriftgedeelte, het 23e tot en met het 24e of 25e vers. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. We schrijven erboven de genezing van de maanzieke knaap. Dan zien we drie dingen. De geloofsmoeilijkheid. Dat is het eerste. Ten tweede, de belijdenis van het ongeloof. Wat die vader doet en zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En tenslotte de genezing door het geloof. Die vader die gaf die jongen over aan de Heer Jezus. En hij mocht geloven. Dus geloofsmoeilijkheid, waar zat de moeilijkheid in? Niet in de genezing van de jongen, maar in het ongeloof van de vader. En zo zijn er ook vele moeilijkheden in ons leven, omdat het ongeloof heerst over ons. En de tweede, de belijdenis van het ongeloof. En de derde, de genezing door het geloof. Geliefde gemeente, Misschien zijn er velen van u op reis geweest in deze vakantie. Met de auto of met het vliegtuig. U bent grenzen overschreden. U kwam in gebieden waar het leven totaal anders is. Zodra je de grens passeert, dan zie je dan staan, is er een andere taal en dan, ja, dan is alles wat anders. En dan zie je hoe klein ons koninkrijk is. Maar vanmorgen zien we ook de grenzen van het koninkrijk der hemelen. Dat strekt zich uit, dat weet u, tot in de hemel. Maar dat koninkrijk der hemelen is ook op aarde. En op aarde zien we ook de grenzen van dat koninkrijk. Dat zien we allereerst in de geschiedenis die we hebben opengeslagen. Hoe de Heer Jezus daar op de berg der verheerlijking aan de grenzen van het koninkrijk der hemelen op aarde. Het was eigenlijk nog maar één klein stapje en hij was in het koninkrijk der hemelen boven. In de eeuwige heerlijkheid. En we weten de geschiedenis, hij was bestraald met de heerlijkheid Gods. Hij sprak met Mozes en Elia. Dus aan de grenzen van het koninkrijk der hemelen, op aarde. Bent u ook wel eens bij die grens geweest, gemeente? Iets van de heerlijkheid van God gezien heeft. Zo zullen we veel figuren uit de Bijbel kunnen noemen die dat beleefd hebben. Denk aan Mozes. De berg der verheerlijking. Of op de Horeb. God ontmoet. Maar de andere grens. Dat is aan het rijk van de duivel. En dat grensgebied. Dat kennen we allemaal. Daar leven we allemaal heel dichtbij. En dat was ook hier. Als de Heer Jezus van die berg der verheerlijking afkomt, dan komt hij in aan de grenzen van het koninkrijk der hemelen bij de duivelen. En de duivel heeft ook een machtig rijk, dat zullen we zien. Hij laat zijn prooi zomaar niet gaan. Hij heerst. Duivel wordt ook wel genoemd de overste van de wereld. Als de Heer Jezus dan naar beneden komt, dan is onze eerste gedachte de geloofsmoeilijkheid. Wat gebeurt er dan? Het is heel opmerkelijk, zoals Marcus dit allemaal beschrijft, veel uitgebreider als het Matthäus en Lucas doen. En toch, als we de twee of de drie evangeliën met elkaar gaan vergelijken, dan zien we eigenlijk de lijn is alle drie precies hetzelfde. Maar hier staat iets bijzonders. Als de Heer Jezus met zijn discipelen naar beneden komt, de drie discipelen, zag hij een grote schare rondom hem. Dat waren de 9 andere discipelen die beneden gebleven waren. En enige schriftgeleerden met hen twistende. Maar dan letten we even wat er op de volgende tekst staat. En stond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. Waarom zou dat bestaan? Zou er iets van de glans van de Heer Jezus zijn uitgegaan? Als hij de hemel ontmoet heeft, met Mozes en Elia gesproken heeft, zoals Mozes op de Horeb geweest, zoals zijn aangezicht blonk, zou er iets van die heerlijkheid uitgegaan zijn. Dat kan best. Jongens en meisjes, zien jullie dat ook wel eens bij jullie thuis? als vader of moeder in de binnenkamer geweest is. Dat ze terugkomen. Dat er iets van de glans van God op hun gelaat ligt. Ze hebben God ontmoet. Of ziet u dat nooit? Merken we dat nooit? Ouders, uw kinderen letten erop. Met wie gaat u om? Is er een nauwe band tussen u en de Heere? Maar toch, gemeente, er is nog een andere verbaasdheid. Want er staat, ze waren die fariseërs, die schriftgeleerden, waren aan het twisten. Wat was er namelijk gebeurd? Er was een vader gekomen en die had een jongen, die was ernstig ziek. Had volgens de Matthäus-evangelie een maanziekte. Met de stand van de maan kreeg hij epilepsie aanvallen. En hij was nog doofstom ook. En hij had het van zijn jeugd af aan al. Dus wat een zorgen hebben deze, heeft deze vader en deze moeder gehad over deze jongen. Hele leven hebben ze hem in de gaten moeten houden. Stel je voor, als hij zo'n aanval kreeg, dan kon hij in het vuur vallen of in het water. Hij zou zichzelf laten verongelukken. Ontzettend, altijd die alert hart van vader of moeder. Dag in, dag uit. Zorg over een enige geboren jongen. Ten slotte heeft hij van Jezus gehoord en hij gaat naar Jezus toe. Maar Jezus is er niet. Hij was wel op de goede plaats. We zouden zeggen, eindelijk daar dan toch aangekomen bij de Heer Jezus. Waar gaat u naartoe met uw nood? Bij mensen? Of zoekt u werkelijk bij de Heer? Maar ja, dan de discipelen, natuurlijk kunnen die discipelen dat ook. Die kunnen die jongen er ook vanaf helpen. Want ze hebben toch duivelen uitgeworpen. Dat hebben ze toch zelf een keer gezegd tegen de Heer Jezus. Toen hij ze uitgestuurd had. En waarom zou u het nu niet kunnen? Maar wat die discipelen ook probeerden en hoe ze die geest ook bestraften, het lukte niet. Wat een teleurstelling. En natuurlijk is de geestelijke politie ook aanwezig, die is altijd aanwezig. Die houdt toezicht, schriftgeleerden. En die zegt natuurlijk tegen deze discipelen, jullie zijn helemaal niks waard. Wat zijn jullie nou voor volgelingen van Jezus van Nazareth? Zie je wel, tegen dat rijk van de duivel kunnen ze niet op. Waardeloze lui zijn jullie. Ja, misschien zitten hier ook wel zieke mensen. En die hebben misschien ook wel eens een iemand van de evangelische gemeente of wat dan ook ontmoet. Die zegt, je moet bidden, want je mag niet ziek zijn. Want God is toch een God die de ziekte geneest. De Heer Jezus deed toch ook wonderen? Wat hebben jullie nou voor een geloof? Nou, daar sta je dan. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, het is Gods wil niet. We moeten zijn wil doen. Het is niet in Gods raad besloten. Je kan van alles naar voren brengen. Nou, u kunt het ook begrijpen, zo staan die schriftgeleerden daar. Is dat nou die Jezus die jullie nou volgen? Ze staan met een mond vol tanden. En misschien die scharen die er omheen staat, die denken ook bij, ja, het is eigenlijk een failliete boel met die Jezus. En dan komt Jezus eraan. En er staat en ze groeten hem. En ze waren verbaasd. Dan ga ik een voorbeeld gebruiken. Stel je voor, u hebt een jongen een zoon, die zit op zijn kamer. Hij zit op zijn tablet of zijn telefoon naar dingen te kijken die niet mogen. En jij als vader, je komt net die kamer binnen. En wat doet zo'n jongen dan? Hij schrikt natuurlijk geweldig. Want stel je voor als vader het ziet. Hij veegt het weg. Hij legt het ding neer en hij zegt, dag pa. Hij werd betrapt. En dat is ook zo bij deze scharen. Ze werden betrapt. Want wat zegt de Heer Jezus? O ongelovige slacht, hoe lang ben ik nog bij u lied? Waren ze allemaal ongelovig? Nee, dat weten we ook wel, de discipelen. Dat waren zijn lieve volgelingen. Hij had die uitverkoren. Had een geloof geschonken. Maar men staat niet altijd in het geloof. Hoe lang ben ik nog bij u? Het zal niet lang meer duren. Dan zal de Heer Jezus de ongelovigen niet meer treffen. Wel degene die hem lief hebben. Zij zullen hem steeds nog ontmoeten. Hij zal bij ons zijn. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar het ongeloof, daar kan de Heer Jezus niet blijven. Maar nu die grote moeilijkheid van het ongeloof. Wat is dat? De scharen weten eigenlijk niet wat ze zeggen moeten. De discipelen weten niet wat ze zeggen moeten. De schriftgeleerden weten niet wat ze zeggen moeten. Want ze durven met Jezus het twistgesprek niet aan. Maar dan begint eigenlijk die vader zelf. Die komt naar de Heer Jezus toe. En die legt alles uit. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat wist gij met deze man? En één uit de scharen antwoordde en zei, de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En hij vertelt waar hij hem aangrijpt, wat er ook gebeurt. Hij wordt door die geest gedreven. Hij valt soms in het vuur, soms in het water. Maar ik heb hem tot uw discipelen gebracht, maar ze hebben hem niet gekund. En dan zegt de Heer Jezus, o ongelovige slacht, dat geldt ook voor deze man. Dat geldt ook voor u en voor mij. We zijn allemaal van datzelfde geslacht. Ongelovig. Als u geloof hebt, hebt u het van uzelf? Gemeente? Nee. Want geloof is een gave Gods. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Efeze. Dus geloof is niet een verzelfsheid dat wij dat hebben. Wij behoren van nature tot dat ongelovige geslacht. Begonnen in het paradijs dat wij tegen God gezegd hebben. We geloven u niet. We geloven de duivel. Want die zegt dat wij niet meer afhankelijk zijn. Dat we zelf kunnen kiezen wat goed en kwaad is. Wij willen vrij zijn. En dat is het devies van ons leven toch? De wijde wereld. De vrijheid in te gaan. Dat is de weg van het ongeloof tegenover God. Zonde van Adam is erg, maar het ongeloof, gemeente, dat is nog erger. Beseffen we dat ook. En dan zien we, dan zegt de Heer Jezus, breng hem tot mij. Een gemeente, als wij werkelijk ons ongeloof leren kennen, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, breng het tot mij. Dat mag je vanmorgen doen. Met al uw zorgen, met al uw problemen, met al uw vragen. Breng het tot mij. Breng hem tot mij. Wat het probleem is, breng het bij mij. Doet u dat ook? En dan gebeurt er wat. Die jongen wordt er gebracht en dan begint dat, of de duivel het aanvoelt en weet, hij staat voor God eigenlijk. En de duivel moet het afleggen voor de Heer Jezus Christus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En de duivelen zijn hem onderworpen. Maar de duivel laat zomaar zijn prooi niet los. En dan begint die jongen daar, krijgt zo'n aanval. En dan moet u wel even indenken dat als vader daarbij staat. En die jongen die krijgt daar weer zo'n aanval. De angst slaat hem toe. En dan denkt hij bij zich, waarom doet de Heer Jezus niks? Want de Heer Jezus is net als een dokter. Nou, hij begint te vragen. Hoe lang heeft hij dit al? Nou, dan gaat die vader het hele verhaal vertellen. Terwijl die jongen daar al kronkelend op de grond ligt. En dan komt er misschien wel in de gedachte van deze man op. Zou de Heer Jezus het wel kunnen? Want dit is toch een onoverwinnelijke macht. Trouwens, je kan die jongen niet eens bereiken. Hij is doof, hij is stom. Dus als je een kind hebt, je kan niet eens met hem communiceren. Dat is een kruis, geliefde. En zou de Heer dat nou wel kunnen? En waarom vraagt de Heer Jezus dit allemaal? Hij weet toch alle dingen? Er is toch niets verborgen voor hem? En waarom grijpt de Heer Jezus niet in? En aan het eind van de betoog, dan komt de moeilijkheid eruit. Indien gij iets kunt, zijt met ontferming bewogen. Deze man, die staat op neutrale grond. En de farizeeën vinden dat best, die schriftgeleerden. Dat hij deze uitspraak doet. Een gemeente, wat is nou de grootste ongeloofs- of geloofsmoeilijkheid in ons persoonlijk leven? Dat we deze plaats waar deze man staat innemen. Want wat zegt hij? Indien gij iets kunt. Met andere woorden, zoals ik het beleef en zie, dan twijfel ik daaraan. Dus ja, en als u echt iets kunt, dan moet u dat zelf maar bewijzen. En misschien zit er ook een jongen of een meisje die zegt, ik heb al zo lang gebeden om bekering. Maar ja, ik heb het geleerd, als je niet uitverkoren bent, ja, dan kun je wel blijven bidden, maar dat helpt toch niet. Dus ja, als de Heer dat nou niet wil dat ik bekeerd word, voelt u? U staat op dezelfde plaats waar deze man staat. Of misschien hebt u wel een groot probleem. En waar u veel voor bidt, uw jongen of uw zoon of uw dochter of familielid of een vriend die een hele andere weg gaat. En je bidt er al zoveel voor. Hij luistert niet. Hij gaat voort op die verkeerde weg. En je bidt. Ernstig. Welmenend. Ontferm u over ons. Maar ik krijg geen antwoord. Zou God het wel kunnen? Zou hij het wel willen? Zou het wel in zijn raad kunnen bestaan? En dan komen we op het gebied van de neutraliteit. Alsof dan God de schuld krijgt. Maar waarom doet God het dan niet? Gemeente. Ik had eens een keer een gesprek met een man op de markt. En die zei, God hoort me niet. Toen zei ik, weet je wat er in de Bijbel staat, beste vriend? Hij hoort zelfs die jonge raven als ze roepen. Dus God hoort jou. Als een jonge raaf, dat was een onrein dier. Daar moest God toch niet naar luisteren. Maar hij hoort hun geroepen en hij weet dat ze honger hebben en geeft ze spijzen. Zal hij dan jou niet horen? Zeer zeker. Maar kunnen we het overgeven in zijn hand? Kunnen we het bij hem neerleggen? In het geloof. Ja, maar u heeft toch gezegd, het geloof is een gave van God. Dat heb je het zelf niet. Onthoud dat goed, dat is zeker. Maar wat doet deze jongen? Dan komen we gelijk bij de tweede gedachte. Belijdenis van het ongeloof. Die jongen, die vader, als de Heer Jezus heel scherp zegt, indien gij gelooft. En ketst die Heer Jezus als het ware de vraag terug die hij stelde aan de Heer Jezus. Indien gij iets kunt, en de Heer Jezus zegt heel scherp terug, indien gij gelooft, zijn alle dingen mogelijk. In de andere evangelie kun je dat ook lezen. Dat de Heer Jezus tegen de discipel ook zegt. Dan zou je tegen de bergen kunnen zeggen, als je geloof had als een mosterdzaadje, tegen een berg kunnen zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Nou, daar heb ik misschien ook wel eens over nagedacht. Hè? Over die berg. U hebt het misschien nog nooit ontdekt in uw eigen leven. U zegt, dat geloof, dat heb ik toch echt niet. Dat je tegen een berg kan zeggen, wordt opgeheven. U bent misschien wel in Zwitserland geweest of in Oostenrijk. En dan stond je er ook bij zo'n berg. En dan zeg je, ja, nou zegt de Heer Jezus, nou geloof, dat is een mosterdzaadje. Zeg je tegen deze berg, wordt opgeheven en in de zee geworden. Maar geliefde, weet u, bekering, wedergeboorte, dat is nog een groter wonder als de schepping van hemel en aarde. Weet u dat? Weet u dat? God riep alle dingen alsof ze waren. Hij gebiedt en het stond er. Zo was het bij de schepping. Maar bij de herschepping, gemeente, dat kon zomaar niet. God kon niet zeggen, het is er. Ja, hij kan in uw hart spreken. Tot hiertoe en niet verder. Maar op grond waarvan? Omdat zijn eigen zoon, Jezus Christus, aan het vloekhout gehangen heeft. En het offer gebracht heeft. En de bloed der verzoening gevloeid heeft. Daarom kan God herscheppen, vernieuwen. Denk er altijd goed aan. Bij een mens die wederom geboren wordt, daar is het bloed van Christus gevloeid. Dan kan dat wonder plaatsvinden. Dan kan het geloof, het ongeloof veranderd worden in het geloof. Want wat is wedergeboorte? Dat zien we hier ook iets van. Want wat gebeurt er? Als de Heer Jezus die woorden terugzegt tegen hem, indien gij gelooft, alle dingen zijn mogelijk. Dan ziet hij opeens in welke probleem hij terechtgekomen is. Niet die jongen. Niet zijn enige geboren zoon waar hij niet mee kon converseren. En wie die heel zijn leven dat zware kruis heeft gedragen. Dat was niet het probleem. Maar het probleem zat hier, bij zichzelf. Gemeente, als de Heer ons laat zien waar u voor bidt. Dan laat hij altijd zien dat het probleem niet is waarover u bidt, maar het probleem ligt bij uzelf. Want daarom zegt de Heer Jezus, alle dingen zijn mogelijk, die gelooft. En dan ziet deze man in het licht van God, want tegelijkertijd als de Heer Jezus het geloof eist. En dat eist hij voor ons allemaal, het waarachtige geloof. Dan laat de Heer ook zien wat het aan me keert bij hem. En wat ziet hij dan? Het ongeloof. Want waar geloof komt, gemeente, daar zien we het ongeloof. Als hij het aan die schriftgeleerden gevraagd had, geloven jullie? Natuurlijk, zeggen ze, de kinderen van Abraham, we houden de wet. We hebben de belofte. Wij gaan ten hemel in. Wij erven koninkrijk. Geloof. Tenminste, daar hielden ze het voor. Maar dat was niet het geloof. Dat was eigenlijk het ongeloof. Want ze geloofden het evangelie van Jezus Christus niet. Dat hij gekomen was op de aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gemeente, geloof is een gave van God. Heb ik nogmaals gezegd. Dat geloof wil de Heilige Geest werken en hij gebruikt daarvoor dat woord wat de Heer Jezus zegt. En dan gaan zijn ogen open van deze man. Hij ziet en eens die grote afgrond van zijn ongeloof. Die afstand tussen God en hem. Dat is een brug, dat is een kloof, daar een brug over gelegd moet worden. Want hij zegt het zo prachtig, gemeente. Hij begint niet met te zeggen, kom een ongelovigheid te hulp. Maar nu gaat hij zeggen, ik geloof. En misschien is dat ook wel misschien de sleutel die u zelf eens een keer op het slot moet zetten. Van uw eigen problemen. Zeg het maar gewoon. Heren, ik kan het niet geloven, maar ik wil nu geloven. Nou, zegt u, dat is toch wat. Het doet toch zomaar niet. We hadden vroeger een dominee, een oude dominee, die zei, begin maar met het verstand. En verstand zegt, ik moet geloven. Begin maar je verstand, je historisch geloof, zo noemde hij dat productief te maken. De belofte van God, die hij gegeven heeft. De Heere daarop aanspreken. Ik geloof, Heer. Want hij zoekt nu de eer van God. Want hij weet, als hij niet gelooft, dat hij de Heere onteert. En hij beleidt tegelijkertijd zijn schuld. En niet zomaar, gemeente, kom een ongelovigheid te hulp, maar met tranen. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hier zien we er iets van. Hij ziet die schuld, wat ongeloof, wat de barrière opgewerkt had tot God. Heere, neem die barrière weg, neem die kloof weg, leg die brug naar u toe. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is nou geloven. En gemeente. En ieder die het, die geloof mag hebben. Die weet wat ik nu ga zeggen waarheid is. Dat er als die gelooft nog nooit zoveel ongeloof in zijn eigen hart is tegengekomen toen hij ging geloven. Want dan ziet hij de bron van zijn bestaan in het licht van God. Het ongeloof wat hem voor hem een grote vijand wordt. Waar hij heel zijn leven mee te strijden heeft. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik geloof en klaar. Er zijn mensen die zijn altijd klaar, die hebben het. Maar waar het geloof werkt, daar is dagelijks de worsteling met het ongeloof. En het verdriet, ik kan God niet geven wat hem toekomt. Dat is de smart. Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken. Gemeente, als u iemand, laten we zeggen, uit de grote nood geholpen heeft, dan ben je hem toch heel zijn leven dankbaar. Stel je voor, u zat in de auto en u reed in de sloot en u kon er niet meer uitkomen. Hè? En plotseling is er iemand die duikt in dat water en die trekt die deuren open, die sleur je eruit en die man die sterft. En jij wordt gered. Wat een vreugde, maar ook wat een droefheid. Dat er een ander voor jou moet sterven. En nu heeft God zijn enige geboren zoon gezonden. In deze wereld. Al zo lief heeft deze wereld gehad, dat is er enige geboren zoon gezonden. Omdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven. Die zijn leven gegeven heeft. Ja, zijn bloed gestort heeft. De dood is ingegaan, die eeuwige dood die ik had moeten ingaan. Wat een smart. Als ik hem niet geloof, dan trap ik hem op zijn hart, op zijn liefdehart. En dat voelde deze man. Hij miste dat. Geloof. Maar hij gelooft. Kom een ongelovigheid te hulp. En wat doet de Heere dan? En wat gebeurt er dan? Dat is de derde. De genezing door het geloof. En terstond de vader en zijn kind roepende met tranen, zeiden: ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. En dan lees je van die vader niks meer. Wat er dan ook gebeurt. Want het gaat er nu op aankomen. De schare verdringt zich. En die denkt, wat gaat er nu toch gebeuren? Kan Jezus het dit aan? Die stomme en die dove geest. Geen contact. Ja, ze geloven wel dat die blinde de ogen kan openen. Ze geloven wel dat die kreupelen laat wandelen. Ja, dat hebben ze al gezien. Maar in zo'n geval, dat is toch onmogelijk? Maar die vader, want dat is nou geloof, gemeente. Die vader zegt niks meer. Die staat daartoe. Hij heeft zijn kind gegeven aan de Heer Jezus. Dat is geloof. Dat is geloof. Ik zal nog een voorbeeld uit de Bijbel noemen. Maria, die toen de Heer Jezus het eerste wonder deed in Cana. Water in wijn veranderen. Kinderen weten wel wat dat is. Wat er toen gebeurde. Toen zei Maria tegen de Heer Jezus, de wijn is op. En toen kreeg ze een berisping. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Met andere woorden. Ja, eigenlijk, wat bemoei je eigenlijk mee? Dat was niet zo leuk eigenlijk voor Maria. Maar wat doet Maria? En daarin zien we het geloof. Ze zegt niet tegen de Heer Jezus, maar ja, je kan dat toch zo niet laten? Nee, ze zegt niks. Ze beveelt alleen aan de knechten en zegt, doe wat hij u zeggen zal. Met andere woorden, ze heeft het in zijn handen gelegd en ze laat het daar. Wat doen wij zo dikwijls in? Dat is het ongeloof, geliefde, dat wij het niet uit handen geven. Maar het geloof geeft dat uit handen. Nu is het in Gods handen. Zo kun je misschien in het gebed, in je eenzaamheid, als je die nood voor de Heer neerlegt, dat je het kwijtraakt bij hem. Dat je je kamer uitgaat en dat je voelt het is bij hem. Hij zal zorgen dat het van je afgenomen is. Zalig, als dat mag gebeuren, dat is geloof. Zo staat die man daar. Maar wat gebeurt er? Die geest, die gaat zomaar niet weg. De Heer Jezus bestraft die geest. Ga uit en kom niet meer in hem. Maar de duivel laat zomaar zijn prooi niet los. We lezen nergens in de Bijbel dat de duivel een beetje vriendelijk was tegen de Heer Jezus. Ja, natuurlijk bij die verzoeking dat hij zegt tegen deze stenen dat ze brood worden. Een zoete stem, maar een valse stem. Maar nu het erop aankomt, moet hij hem verlaten. En dat wil hij niet, hij wil nooit zijn prooi loslaten. Gemeente, denkt erom. Misschien bidt u wel voor uw zoon. Het wordt niet beter. Het wordt nog erger. En dan komt er zo'n stemmetje in je op en je zegt, ja, maar daar heb ik nou voor gebeden. Het wordt niet beter. Het wordt nog erger. Misschien moet de duivel zijn prooi loslaten. Laat het aan de Heere over. Hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Want hij doet op het gebed wonderen. Niet om het gebed, maar op dat gebed. En dan die geest die grijpt en die doet. En ja, dan heeft hij zo'n toeval gekregen. En dan ligt hij dan, hè. Mensen kijken allemaal op. Hij is dood. Fariseërs. Ik denk, zie je wel? Hij kan het niet, hè? Hij is dood. Als hij het aan die schriftgeleerden overgelaten had, hadden ze vandaag nog begraven. Gelooft u die? Dat is nou de hardheid van de godsdienst. Keihard. Geen medelijden. Absoluut niet. En daar is de Heer Jezus. Hij grijpt hem en richt hem op. Want de geest, ja, maar de Heer Jezus kan dat wel roepen en zeggen, ja, dove en stomme geest, hij hoort het toch niet. Ja, maar die geest hoort het wel. Want geliefde, bij deze ziekte is ook een les voor ons. Als iemand psychisch zwak is, dan heeft de duivel daar een grip op, dikwijls. Want hij gebruikt juist die zwakke, en zo is het ook in ons leven misschien wel, zit u ook in psychische problemen en is de duivel er als de kippen bij. Om je aan te vallen. Want hij weet dat je zwak bent. Hij weet dat je gedachten, hij kan je gedachten misschien wel besturen. En misschien zegt hij wel dingen die gruwelijk zijn. En even later hoor je misschien die stem die in je hart zegt, is dat nou, ben jij dat nou, dat je dat nou zegt en doet en dat je dat nou denkt, je bent vreselijk. Maar geliefde, dat is die geest niet van uzelf, maar het is de geest van de duivel. Je probeert dus uiteen te scheuren, omdat je het zicht op God zal verliezen. Maar hij grijpt hem. Christus. Hij heeft alle macht. Ik ben de opstanding en het leven. Denk er veel aan, gemeente. Hij is de opstanding en het leven. Ervaart u de dood in uzelf? Seft u het? Breng hem bij mij hier voor zijn aangezicht. Want ik ben de opstanding en het leven. En Jezus hem bij de hand grijpende, richt hem op en hij stond op. Het levend wonder. Voor vader. Voor de scharen, voor de schriftgeleerden. Ook een waarschuwing. Jullie twisten wel. Jullie hebben mijn discipelen uitgescholden. Dat ze niets nutten zijn. Maar ik ben de opstanding. Ik ben het leven. De gemeente is een geschiedenis. Is een mooie geschiedenis natuurlijk, hè? Ja. Mooi verhaal, zegt die jongere van mij. Prachtig. Maar dat is zoveel jaar geleden gebeurd, hè? Wat kunnen wij ermee doen? Wat kan ik ermee doen? Vandaag. Met al mijn problemen in dit leven. Wat kan ik ermee? Eén woord. Indien gij gelooft. Denk daar eens over na. In God. In hem. Die de koning is. Van het hemelrijk. Die de priester is. Die zijn offer gebracht heeft. Die gerechtigheid vervuld heeft. Die de profeet is. Die je onderwijzen wil. En leren. Ik ben het. Die zegt. Indien gij gelooft. En daarom, we mogen met al onze zorgen, en u zult het ervaren, gemeente, want die God die leeft, ook wat hier beschreven staat, dat die God wonderen doet. En al verandert vandaag misschien uw situatie niet. Het blijft precies hetzelfde als gisteren. En toch, het ligt in zijn hand. Indien gij gelooft. Gemeente, dan hoeft het soms te dan is het soms te zo dat je de uitkomst niet hoeft te weten. Maar het is in zijn hand. En hij zorgt ervoor. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Dat wij alle dingen in zijn hand mogen leggen. Want indien gij gelooft, Heere, schenk mij dat geloof. Wat u wil werken door de Heilige Geest. Datzelfde geloof. Dan zult u hij voor tijd en eeuwigheid geleidde tot de dood toe. Dan is er toekomst, dan is er uitzicht in uw leven. Met al uw zorgen, met al uw problemen, met al uw vragen. Maar wie in het ongeloof verder leeft, misschien heel vroom en netjes de dingen op zijn gereformeerd, zoals we dat in de gereformeerde leer zeggen. Maar bij de Heer Jezus vandaan blijven. Want in wezen bleven die fariseeërs bij Jezus vandaan. Ze stonden wel bij Jezus, maar ze waren niet bij Jezus. Ze waren ver van hem. Maar wie tot hem komt, de gemeente, daar staat zo heel eenvoudig. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ook deze man niet. Met al zijn ongeloof. De Heer heeft het niet uitgeworpen. De Heer had kunnen zeggen, nou ja, je zoekt het maar uit. Want jij gelooft niet. Klaar. Maar wat God van ons vraagt, gemeente. Het geloof. Dat wil hij ook geven. Want God vraagt veel van ons. Vraagt alles van ons. En ik kan hem niks geven. Helemaal niks. Maar wat hij vraagt en eist van ons. Dat wil hij zelf geven. Zo gaf hij het ook aan deze man. Open uw mond. Eis vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Amen.